Goedemorgen allemaal. We willen graag beginnen met de diensten en we willen een heerlijk lied zingen vooraf. En ik zou zeggen, als dat mogelijk is, ga staan, want we beginnen met Kom volk van de verrezen Heer. En ik denk dat wel iets is waar we eerbied voor zullen mogen tonen, dat Hij voor ons gestorven is. Kom volk van de verrezen Heer.
Welkom allemaal in deze eredienst en wat ja, kunnen mooi, we blij he? Zijn dat we gewoon met elkaar deze dienst mogen houden. Ook degenen die thuis meekijken, van harte welkom. En ik zie hier en daar wat gezichten die ik niet zo goed ken of gedeeltelijk goed ken. Misschien heeft dat te maken met het opdragen van de kinderen Novam en Josiah. Hartelijk welkom ook. Ik hoop dat je hier thuis voelt in ieder geval. En fijn dat we dat zo met elkaar mogen doen. Matthijs van der Linden, die zit meestal daar ergens. Ja, daar op de hoek. Die gaat het woord van God brengen. En het is helemaal even geleden dat dat gebeurd is, maar we hebben er alle vertrouwen in dat God hem de woorden zal geven die nodig zijn. Matthijs, dank je wel dat je dit wilt doen. Even kijken. Wat ik niet moet vergeten alvast te zeggen is dat na de koffie liggen er krentenbolletjes. Naar aanleiding van het opdragen van de kinderen. Dus niet vergeten, anders vergeet ik het straks. Even zien. Het sponsorkindje wil ik graag even hebben. We hebben ze vorige week ook al gezien. Sandra. Sandra die woont in Oeganda. Ik heb het nog eerder verteld. Ik ben er zelf geweest in Oeganda. En de meeste kinderen wonen daar bij hun moeder. Want hun vader die is er vaak niet. Als je eenmaal in zo'n land bent geweest. En dat is vorige keer ook al verteld. Dat ze eten moest opgraven. En dat doen ze op vuilnisbelden. Ik heb dat zelf gezien. Dan denk je van, jongen, wat hebben we dan hier ontzettend rijk. Dat kinderen gewoon eten hebben, een dak boven hun hoofd. En door ons ook een vader en een moeder. Bid voor Sandra. Ze wil graag arts worden. Het is een lieve jonge dame die zich aan het ontwikkelen is. Bid voor deze dame, Sandra. Maar ook voor alle andere kinderen van Compassion. En ook voor onze eigen kinderen. Ik heb wel eens gedacht, van het zou goed zijn als menig een van ons eens een keer ging kijken in zo'n land. Want je komt er echt veranderd terug. Ja, dus dat is geen sinecure als je kinderen heel de dag door ziet komen, snuivend aan een lapje in een flesje kerosine, om de dag door te komen. Bid voor deze kinderen en ook voor onze kinderen. Glenn, is die er eigenlijk? Glenn, wil je even wat vertellen, jongen? Want we hebben nog een actie op touw staan. En Glenn, daar gaat er kort iets van vertellen. Fijn dat je dat even wilt doen.
Goedemorgen. Nooit gedacht dat er ooit zoveel mensen naar mij zouden luisteren, maar goed. Nou, zoals ieder jaar doen wij de oliebollen. Dus ook dit jaar zijn we daar weer, hebben ze mij weer benaderd. En het gaat dit jaar iets anders dan afgelopen jaren. We doen dit jaar ook met alle kerken bakken, maar de opbrengst gaat dit jaar naar de hospice. We gaan 2 dagen bakken dit jaar. We doen dat vrijdag en zaterdag. Dus 30 oktober en 1 november. En de 30ste doen we ze bakken voor de bedrijven. En daar zoek ik eigenlijk nog wel veel vrijwilligers voor. Die mee willen bezorgen, die mee willen verdelen, klaarzetten, zulke dingen. En zaterdag is het gewoon voor de mensen in Andel en de gemeente Altena. Eigenlijk het meeste is voor het dorp Andel voor dit jaar. Omdat het echt door Andel is georganiseerd. Maar we hebben wel actie gewoon in de krant gezet. Dus de mensen in de hele gemeente kunnen het zien. We willen gewoon natuurlijk zoveel mogelijk ophalen. Dus ik heb in de vooraan heb ik foldertjes leggen. Neem ze mee. Je kunt ze gelijk via de QR-code kun je ze bestellen. Zorg dat zoveel mogelijk mensen ze halen. En zorg gewoon dat het een succes gaat worden. En degene die vrijwillig, maar die willen helpen, kunnen helpen, mogen zich of bij mij of bij een van de oudsten, mogen zich aanmelden. Komt vast altijd goed.
Nou Glenn, dankjewel voor deze enthousiaste aankondiging. Komt vast goed. Er liggen nog wat andere posters in de hal. Dat gaat over de themaavond, rouwen met de riemen die je hebt. Zouden jullie die voor de diverse plaatsen, Andel, Almkerk, Brakel, Giessen, Rijswijk, Woudrichem, Sleewijk, Veen, Wijk en Aalburg mee willen nemen en die ophangen op plaatsen waar die gezien wordt? Er staan aanwijzingen op de rouw die al verzonden is. Het zou heel fijn zijn om die avond op die manier ook aan te kondigen in alle omliggende dorpen. Er komt ook nog een persbericht, maar weet dat jullie hulp daarbij heel welkom is. En nog een postertje. Dat is een geloof op een liefde, zing in. Hij is ook verstrekt via de Heraut, als ik me goed herinner. Dat is in Dordrecht. En het is, even kijken, wanneer is dat?
Zaterdag.
Aanstaande zaterdag, hè? Ja, helemaal goed. Aanstaande zaterdag in Dordrecht. In het patrimonium, waar ik jaren geweest ben toen ik nog in de vergadering vertoefde. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, vandaag een extra collecte. Voor degenen die het gelezen hebben, Peter Hazenoot, die ondersteunen wij ook als zendeling op Aruba. Die heeft een auto-ongeluk gehad. En zelf is hij er goed van afgekomen, maar de kosten voor een nieuwe auto kunnen ze zelf niet ophoesten. Dus er is een crowdfundingactie gestart vanuit de thuisgemeente, de Ark in Gorinchem. En vandaag hebben we daar ook een extra collecte voor. Dat doen we met de QR-code, die hebben we even snel neergezet. Maar mocht je geen QR-code willen of kunnen gebruiken, dan is er ook volgende week nog gelegenheid om te geven. Je kan ook geven via de app van de Koningshof, als je dat wil. Graag jullie aandacht daarvoor. Nou, volgens mij ben ik door mijn mededelingen heen. Rest mij nog alleen te vertellen dat de bloemen, echt een mooi bosje bloemen, ja, die zijn voor jullie, Adriaan en Mandy. Mag je meenemen. Ja? We gaan zo ons Israël-lied zingen, Vrede voor Jeruzalem. Er is natuurlijk heel veel aan de hand op dit moment in Israël, waarbij de gegijzelden hopelijk worden uitgeruild en losgelaten, vrijgelaten, zodat ze weer bij hun familie verenigd kunnen worden, voor zover ze levend zijn. Bijzondere tijd waarin we leven, met een vrede op komst. Die, ja, helaas zal dat geen eeuwigdurende vrede zijn, zoals president Trump dat zegt. Want de Bijbel zegt dat er nog een tijd komt waarbij Israël echt helemaal alleen komt te staan. We blijven Israël steunen als land, als volk, de God van Israël die wij dienen. We gaan een lied zingen, de Vrede voor Jeruzalem. We willen het ook staande zingen, wetende dat die vrede komt als Jezus eenmaal koning zal zijn in Jeruzalem, regerend over de aarde. Only Jesus can solve the problem, zoals Willem Ouweneel het vorige keer al zei. We gaan het lied zingen staande, daarna zal ik de dienst openen. De Heer zegt, ik zal terugkomen naar Jeruzalem, ik ga er weer wonen. Jeruzalem, de stad van de waarheid, worden genoemd. Ik zal wonen op de berg Sion, die zal heilige berg worden genoemd. Zacharia 8, vers 3. Dank u wel, Heer Jezus, dat we zo bij elkaar mogen komen en uw volk mogen gedenken. U die ook Jood bent. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat totdat u terugkomt, we als gemeente met elkaar u mogen eren en de lof geven. Elke zondag opnieuw, in alle vrijheid nog. Heer, dank u wel voor dat moment waarin dat kan. Heer, willen we deze dienst met al zijn facetten ook in uw hand leggen. Heer, u bedanken, Heer, dat u trouw bent aan de gemeente. Heer, dat u trouw bent voor degenen die u lief hebben. Heer, en u verlangt ernaar dat er nog zoveel mensen tot geloof zullen komen. Dank u wel, Heer, voor uw uitgestoken hand, elke dag opnieuw. Bidden, Heer, dat nog vele mensen, ook in Gaza of waar dan ook, Palestijnen en waar dan ook ter wereld, maar zeker ook het Joodse volk, en ook degenen die hier in het Westen wonen, u mogen leren kennen. Heer, dank u wel, Heer, dat u iedereen lief heeft. Zo willen we deze dienst ook in uw hand leggen en u de eer geven met al zijn facetten in deze naam. Amen. Harm.
Ja, goedemorgen allemaal. Bijzondere dienst vanmorgen, maar voor wie bij elkaar zijn natuurlijk in de eerste plaats om God groot te maken voor wie Hij is en wat Hij doet. Maar we zijn ook vanmorgen hier omdat we een bijzonder moment mogen hebben in deze dienst. Want in deze dienst zullen Novan en Josiah worden opgedragen. Novan en Josiah zijn de zonen van Adriaan en Mandy de Feiter. Voordat we dat echter gaan doen, is het goed om te weten wat de bedoeling is van opdragen en daarom wil ik dat graag toelichten. Het opdragen van kinderen is niet een door God ingestelde handeling. Omdat wij echter geloven dat kinderen er evenzeer bij horen zoals de ouders deel zijn van deze gemeente, is het verlangen van de ouders om in het midden van deze gemeente deze kinderen aan God op te dragen. In de eerste plaats is het een uiting van dank aan God de Schepper, dat Hij deze kinderen aan de ouders heeft toevertrouwd. In de tweede plaats willen we, door deze kinderen aan God op te dragen, zoals het ware ze weer in zijn handen leggen en vragen om zijn zegen over deze kinderen, zoals de ouders die hun kinderen tot Jezus brachten, opdat Hij ze zou zegenen, zoals we dat vinden in Markus 10, de versen 13 tot 16, waar staat: de mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hen de handen op te leggen. In de derde plaats willen we dat ook in het midden van de gemeente doen om te benadrukken dat de kinderen erbij horen. En dat we als gemeente rondom de ouders staan om voor ze te bidden en voor hen tot een hand en een voet te zijn, ook wat de kinderen aangaat. Met het opdragen aan God brengen we ook het verlangen tot uiting dat deze kinderen zullen opgroeien tot mensen die de Heere van harte zullen liefhebben en dienen, die Jezus Christus in hun hart en leven zullen toelaten en hem gaan volgen. Dat betekent dat de ouders door dit te doen ook voor het aangezicht van God en de gemeente het voornemen uitspreken deze kinderen op te voeden in overeenstemming met het woord van God. Niet alleen door ze het evangelie te vertellen, maar ook door voor ze te bidden en in hun eigen leven te laten zien wat het betekent om de Heere dagelijks te volgen. Ten slotte willen we met het opdragen van kinderen ook tot uiting brengen dat onze hoop en verwachting is op de Heere en zijn genade. Omdat we beseffen dat we in deze wereld waar zoveel op ons afkomt, de voortdurende genade van God nodig hebben om onze kinderen het evangelie voor te leven. Nou, ik hoop dat met deze uitleg, wellicht in het bijzonder voor misschien gasten, een beetje duidelijk is geworden wat we hier vanmorgen doen met elkaar. Dan ga ik nu over tot het opdragen van Owen en van Josiah. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de ouders krijgen zo een vraag gesteld waar ze ieder afzonderlijk een antwoord op geven. Daarna zal ik bidden met Joven en Josiah en een zegen over hen uitspreken. Tot slot zal broeder Henk namens de oudste raad bidden met de ouders. Nou, goed om even, denk ik, toe te lichten dat Adriaan en Menti niet erg graag in de belangstelling staan en het best spannend vinden om op het podium te moeten staan. Zeker ook omdat de jongens geen baby's meer zijn. Nou, vandaar dat ik ze nu naar voren wil vragen. En dat ook gelijk het moment is dat Noven en Josiah naar voren kunnen komen. En dat alle kinderen hier vooraan kunnen komen om dit mee te maken. Dus kinderen, komen jullie maar naar voren. Kom er maar rondomheen staan, dat is mooi. Kijk, laat de kinderen tot mij, en niet tot mij komen, maar laat de kinderen tot mij komen. Hè? Goed, dan ga ik de vraag voorleggen. Adriaan en Mandy, ik wil jullie verzoeken om op de volgende vraag antwoord te geven. Beloven jullie in vertrouwen op de genade van God om alles te doen wat in jullie vermogen ligt om Noven en Josiah op te voeden in gehoorzaamheid aan het woord van God, om hen de weg tot het leven voor te houden, om dagelijks voor hen te bidden en hen in jullie eigen leven te laten zien wat het betekent om de Heere te volgen? Adriaan, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Mandy, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Dan zal ik nu eerst bidden voor Noven en daarna voor Josiah. Hey. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo mogen zijn. Heer, dank u wel dat Adriaan en Mandy dat verlangen hebben. Heer, om Noven aan u terug te geven. Dank u wel dat we dit bijzondere moment in uw handen mogen leggen. Dank u wel voor hun liefde voor de kinderen. Dank u wel, Heer, dat u ook altijd bij ze zult zijn. En in het bijzonder nu wil ik voor jou van de Heer wil hem sterk maken. Een man van God. Heer, tot eer en glorie van u. Noven, wees gezegend in de naam van de Heer Jezus. Ik wil ook de zegen over je uitspreken. De Heer zegen je en hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Josiah, dank u wel, Heer Jezus, dat u er ook bent voor Josiah. Hem nabij zal zijn op heel zijn levenspad. Dank u wel dat hij van u mag gaan houden. En zoals we zeiden, dat het een man ook van God mag worden. Heer, dank u wel dat we zo deze kinderen bij u mogen brengen. In dit geval voor Josiah in het bijzonder. Dat we hem terug mogen geven in uw handen, Heer. Omdat u altijd bij ze zult zijn. Josiah, wees ook zo gezegend in de naam van de Heer Jezus. De Heer zegent ook jou en behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Dan zal Henk nu bidden met de ouders. Hey, grote vriend. Ah, jongen.
Ja, Vader in de hemel, wat is het een bijzonder voorrecht om in de gemeente tot uitdrukking te brengen dat u een God van generaties bent. De God van
Abraham, Isaac en Jacob. Heer, zullen we dat ook voor deze generatie zijn. Heer, dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u degene bent die kracht zal geven, ook in de opvoeding van de kinderen. Bidden, Heer, voor Adriaan en Mandy, dat u ze in het bijzonder helpt, Heer, om voor te leven en over u te vertellen. Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, dat u degene bent die kracht geeft. Heer, het is zo nodig voor ouders in deze tijd om dicht bij u te blijven. Heer, zodat de kinderen beschermd opgevoed zullen worden. Heer, wilt u ze daarvoor de kracht geven?
Hallo.
Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Henk. Nou, als herinnering voor Renoven en Josiah aan deze dag, de dag dat ze werden opgedragen, heb ik een kaart met daarin een bijbeltekst die ik wil meegeven. Mijn hoop en mijn verlangen is dat deze tekst voor hen een bemoediging mag zijn in hun leven. De tekst voor Novan die komt uit Jesaja 43 vers 4 waar staat: je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik houd zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. De tekst voor Josia die komt uit Psalm 139 vers 13 en 14 waar staat: u was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Dan hebben we natuurlijk een kaart, zoals ik zei. En die kaart die heb ik nu voor jullie. Ten eerste, gefeliciteerd, hè? En deze is voor Novan. Een boog in de wolken. En deze is voor Josia. En dan zou ik u nu willen verzoeken om op te staan, om samen te zingen opwekking 746, de vrede van God. Voor de kinderen een mooie kaart, ik denk met mooie teksten. Voor de ouders ook nog een aardigheidje. Daar staat: mijn leven rust in de palm van uw hand. Nou, ga lekker zitten. Bedankt kinderen, jullie mogen ook weer gaan zitten. Het is heel bijzonder dat we dit mochten doen. Gisteravond belde Adriaan op en die zei: het zal misschien morgen niet door kunnen gaan. Alle twee de kinderen waren gisteren ziek. Ze waren bij oma Nel en ze waren aan het overgeven. En het was heel spannend of ze er überhaupt konden zijn. En we zijn dankbaar dat het door kan gaan. Mandy gaat nu naar huis met de kinderen zodat ze weer kunnen gaan slapen. En ze was zelf ook niet helemaal fit. Dus dankbaar dat we toch hebben kunnen laten doorgaan. Ik sluit gelijk verder aan omdat het toevallig deze zondag ook mijn zangdienst is. En in deze zangdienst zijn twee liederen verwerkt die door Adriaan en Mandy zijn opgegeven. En dat zijn Kom tot de Vader en Ik zal er zijn. Dus in de wetenschap dat ze het niet fijn vinden om heel lang vooraan te staan, hebben we besloten om die liederen in mijn zangdienst op te nemen. En daar rondomheen zijn ook nog twee liederen door mij uitgekozen die eigenlijk, denk ik, heel mooi passen bij het moment wat we net hebben meegemaakt. Heer, U bent altijd bij me en een machtig maker. Laten we het met elkaar zingen. Dan is het nu tijd voor het kinderlied. Ik zou zeggen, pak allemaal een instrumentje. Want we gaan een heel, heel, heel mooi vrolijk lied zingen met elkaar. Dat zegt, je mag er zijn. Goed onthouden. Je mag er zijn. En zing lekker mee. Pak een microfoon. Kom maar. Pas op voor de draadjes, Tom. Tom, pas op voor de draadjes, hè. Ho, ho, even wachten, kom maar. Ja, zo, ja. Nou, hupsakee. Hebben? Heb je een microfoon? Ja.
Bye. had je zeker niet gedacht.
We vergeten het vierde couplet. We vergeten het vierde couplet. Ja. Ja. We vergaten het vierde couplet. Maar dat geeft niet. Ja, ja. Frits, moet ik ruilen?
Ja, goed. Ben ik nu verstaanbaar? Ja. Geweldig. Dank aan Frits. We gaan bidden voor de kinderen. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Ja, Vader in de hemel, we danken u dat u naar de belofte van uw woord in ons midden bent. Want u zegt zelf, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar bent u zelf in het midden. En zo danken we, heren, dat u in ons midden bent en dat u met ons meegaat. En heren, zo gaat u ook met de kinderen mee en we willen ze in uw handen leggen. Heren, geef dat ze vanmorgen een rijk gezegende dienst mogen hebben. Samen met Yvonne en andere mensen die leiding geven aan de kinderen. Heren, willen de kinderen zegenen en in uw hand leggen. In de machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Nou, terwijl de kinderen naar hun eigen zondagsschool gaan, gaan wij nog een lied zingen. En in het voorspel heeft u de gelegenheid om uw gaven te geven. En let u ook op de extra collecte voor Peter Hazenoot. Goedemorgen, broeders en zusters. Ik hoop dat u vanmorgen naar de gemeente bent gekomen, niet vanuit een dode traditie, of dat je met je ouders bent meegekomen. Maar ik hoop dat je echt naar de gemeente gekomen bent om te luisteren naar datgene wat God u, jou en mij te zeggen heeft. Want wat is de reden waarom we bij elkaar zijn, broeders en zusters? Wat zegt u? Is dat het? Amen? De reden waarom we bij elkaar zijn is natuurlijk dat onze Heer Jezus Christus is gestorven. Maar wat nog meer is, hij is opgestaan uit de dood. En dat vieren we vandaag. En omdat hij gestorven is, zijn wij met hem gestorven. En omdat hij opgestaan is uit de dood, zijn wij met hem opgestaan in nieuwheid van leven. Daar mogen we de Heere voor danken, loven en prijzen. Voordat we met elkaar vanmorgen uit de Bijbel gaan lezen, en dat doen we uit Lucas en uit Openbaring, heb ik drie vragen voor u. Drie vragen. En u hoeft niet uw hand op te steken, maar u mag antwoord geven in uw hart. Drie vragen. Gelooft u dat de Bijbel, zoals we die kennen, van kaft tot kaft, het onfeilbare woord van God is? En gelooft u dat God, onze God, uw God, een rechtvaardig God is? Ik zie veel mensen knikken. Gelooft u ook dat de Bijbel spreekt over een eeuwige verdoemenis voor degene die buiten Jezus sterven? Waarom stel ik nu deze drie vragen? Omdat het uw beeld bepaalt van de Bijbel, dus hoe u heeft geantwoord, dat bepaalt hoe u kijkt naar de Bijbel. Maar het bepaalt ook van hoe God naar dingen kijkt. En misschien moeten we soms dingen in onze gedachten bijstellen. Paulus die schrijft aan de Corinthiërs, meen ik uit mijn hoofd, dat hij de gehele raad van God verkondigd heeft aan hen. Dat waren mooie onderwerpen, denk ik zo. Maar dat denk ik dat het ook onderwerpen waren die moeilijk waren. Vanmorgen wil ik met u spreken, wat zegt de Bijbel over het dodenrijk en wat zegt de Bijbel over de hel? Dat zijn moeilijke thema's. Maar ik geloof dat het goed is ook om zulke thema's te bespreken. Want in de wereld, u zult het wel gelezen hebben in het nieuws, er wordt gesproken over de hel van Gaza. Als iemand depressief is, dan zal die persoon misschien zeggen, ik zit midden in een hel, figuurlijk gesproken. Dus deze beelden gebruikt de wereld ook. Wat willen ze daarmee aangeven? Dat ze in een moeilijke, in een totaal uitzichtloze situatie zitten. Waarom zouden wij dan ook als christenen, en zeker in de gemeente van de Heer Jezus, dan ook niet dit onderwerp mogen behandelen? En ik wil u daarom vragen om met eerbied te luisteren naar het woord van God en ook om tijdens de dienst om voor mij te bidden. Want ik vind het een moeilijk onderwerp. Er komt veel geestelijke strijd op af. De Satan die zit niet stil. Maar bid voor elkaar, ook tijdens deze dienst. We gaan met elkaar lezen. Lucas 16. Het zal worden geprojecteerd. Als u uw Bijbel bij zich heeft, leest u mee. En anders op uw telefoon. Het is belangrijk om mee te lezen. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Lucas 16 vanaf vers 19. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zwieren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zwieren. En het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Abraham echter zei: kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei: ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. En hij echter zei: nee, vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover. En dan lezen we nog een stukje uit Openbaring 20, vers 11 tot en met vers 15. Openbaring 20, vers 11 tot en met vers 15. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dat zijn woorden, hè, die we hebben gelezen met elkaar. Het komt binnen. Ja, broeders en zusters, vrienden, jongens en meiden. Als je populair wil worden tegenwoordig, ja, dan moet je met wat aankomen, toch? Mag ik eens aan de tieners vragen, wat moet je doen om populair te worden vandaag de dag? Weten jullie het? Mooie liedjes maken misschien? Nee, niet zozeer? Nee? Toch, als ik even kijk naar bijvoorbeeld een Leeuw Kleine. Ik heb ooit eens een keer een filmpje van hem gezien. Misschien heeft u wel eens wat over hem gehoord. Het is een jonge man, hij is nog jonger dan ik. En hij maakt flitsende liedjes. En in die liedjes er staan 3 dingen eigenlijk centraal. Dat is geld, seks en drugs. En dat is iets wat de jongeren aanspreekt. En hordes jeugd lopen achter zo'n persoon aan. Het is een magneet. Ik weet niet wat het is. Het is een magneet. Ze lopen zo achter zo'n persoon aan. En zo heb je nog veel meer voorbeelden van invloed. Dus een positieve boodschap moet je hebben wat aanspreekt bij mensen. In de politiek werkt dat ook zo. Ik denk nog dat we wel weten wat de verkiezingsleus van Barack Obama was. Wie weet hem nog? Yes, we can, hoor ik. En iedereen wist, oké, dan weet je, dan moet je op hem stemmen. Je wist waar hij voor stond. En Hitler, hij deed dat in de jaren 30 van de vorige eeuw, deed hij dat ook. Hij beloofde huisvesting, hij beloofde werk. En dat zijn mensen die met hun charisma een bepaalde invloed hebben en heel veel mensen met zich mee weten te trekken, achter zich aan. En mag ik het zo zeggen, helaas, in de christelijke kerk is dat ook het geval. Je hoeft YouTube maar op te starten en je ziet filmpjes over hele rijke voorgangers in Afrika, in Amerika. En ze brengen dan een boodschap: als jij geld geeft aan mijn ministry, dan zul je gezegend worden. En heel veel mensen die trappen daarin En ze volgen zo'n voorganger. En zo'n voorganger die bloeit in de wilde. Het is verschrikkelijk. Maar het gebeurt. Dus nogmaals, als je mensen achter je aan wil krijgen, dan moet je een boodschap brengen die in het gehoor ligt. Ik ga u vanmorgen een boodschap brengen die niet in het gehoor ligt. Wat niet uw oren streelt. Want met het evangelie is dat zo anders. Het evangelie, wat we zondag aan zondag hier brengen, dat staat haaks op wat de wereld u te bieden heeft. Waarom? Omdat dit tegen ons vlees, tegen onze natuur ingaat. Wie van ons gaat er wel eens evangeliseren op straat? Ik zie diverse handen. Als je de boodschap van het kruis gaat brengen op straat, dan krijg je weerstand. Ik weet nog zelf dat als ik ging evangeliseren op straat, dan gingen we eerst met elkaar bidden om kracht. Want het is een boodschap van dwaasheid. Paulus die zegt dat ook ergens. Voor de wereld is de boodschap van het kruis dwaasheid. Hoe kun je nou geloven in een God die zijn leven geeft, die de zonde van de mensheid op zich neemt, die daarvoor sterft en daardoor mogen wij leven? Hoe kun je daar nou in geloven? Het is dus een boodschap die haak staat op wat de wereld meegeeft. Maar Jezus die zegt zelf, wie achter mij wil aangaan, die moet zichzelf verliezen. Wat betekent dat? Dat betekent zelfverloochening. Dat betekent het gekruisigde leven van de Heer Jezus leven. Dat houdt in dat je niet meer voor jezelf leeft, maar dat de Heer Jezus, God, op de troon zit. Het is belangrijk om dat te weten. Het is ook belangrijk om te weten dat je in het licht van een heilig God niet kunt bestaan. We hebben gezondigd tegen God. We zijn van God los en we moeten gered worden. Anders wacht ons het eeuwig oordeel en het verderf. En je ogen, ze moeten daarvoor opengaan. En deze boodschap moet verkondigd worden in de wereld. Deze boodschap van kruis en opstanding. Dus als u vanmorgen dacht, ik ben naar de gemeente gekomen om lekker achterover te zitten, om te luisteren, om alles in me te nemen. Nee, vanmorgen worden we ertoe aangespoord om te luisteren naar datgene wat het woord ons zegt. En daarnaar te handelen. Daar kom ik straks nog op terug. Maar weet u, de profeten, zij wisten ook wat het was om het woord van God te brengen. Ze werden uitgekotst, velen werden gedood en dat is vandaag de dag nog precies zo. Als je kijkt naar Open Doors, onze eigen broeders en zusters, ze worden gedood vanwege de naam van Jezus. En is het Jezus zelf niet die tot de mensen riep, kom nou tot inkeer. Bekeer je nou, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is een boodschap van hoop. Maar niet iedereen luistert daarnaar. De een neemt het aan en volgt de Heer Jezus. En de ander gaat zijn eigen weg. En in gesprek met Nicodemus, daar zegt de Heer Jezus, en het is denk ik de bekendste tekst voor ons als christenen. Dan hebben we het over Johannes 3, vers 16. Zullen we het anders met elkaar samen opzeggen? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Eeuwig leven heeft. Geweldig. Daar kunnen we de Heer toch alleen maar voor loven en prijzen. Voor zijn genade, voor die heerlijkheid die u te wachten staat. Maar we zijn geneigd die paar woorden die er ook staan te vergeten. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En als iemand verloren gaat, dan wacht hem of haar het eeuwig verderf. En dat is de hel. Dan is er geen redder meer aan. En er wordt naar mijn mening te weinig over gesproken. Terwijl Jezus daar veel over sprak. En ik bedoel dat niet om daar de mensen mee om de oren te slaan. Maar om bij ons het bewustzijn te brengen. Er is een eeuwigheid. Daar kun je in de heerlijkheid met God doorbrengen. of eeuwig verloren gaan. Vanmorgen wil ik dus met u nadenken van wat zegt de Bijbel over het dodenrijk en wat zegt de Bijbel over de hel. Toets mijn woorden, ook de oudste, toets mijn woorden. Ik hoop niet dat we naderhand met elkaar in discussie gaan over een bepaalde visie, want er zijn bepaalde visies over wat de hel, er zijn bepaalde visies waar de hel besproken wordt. En hoe het er aan toe zal gaan. Laten we daar niet over in discussie gaan. Maar laten we juist, als we met elkaar spreken na de dienst, spreken over de ernst en wat wij eraan kunnen doen om mensen binnen te krijgen. Ik wil dus met u nadenken over het dodenrijk. Dat is ons eerste punt. En vervolgens wil ik u meenemen door de Bijbel heen, door het boek Openbaring heen, naar ons tweede punt. En dat is de verschrikking van de hel. Ons eerste punt, het dodenrijk. Er is heel veel verwarring over. Gewoon over de hel, over het dodenrijk. In christelijk Nederland is er gewoon heel veel verwarring over. Er zijn helaas ook bij de EO al theologen die zeggen, ja, de hel bestaat niet. En dan denk ik, lees je Bijbel, want het staat er degelijk. Ik wil vanmorgen niet ingaan op datgene wat mensen zeggen. Want sommige mensen menen een kijkje genomen te hebben in de hel. Ik wil daar niet op ingaan. Ik wil echt met u ingaan op wat het woord ons vanmorgen te zeggen heeft. Ik was wel een keer in gesprek met iemand en die zei, ja, ik geloof dat mijn oma in de hemel is. En toen vroeg ik van, op grond waarvan? En toen zei die persoon, ze is altijd zo lief voor ons geweest, voor ons gezin. We waren altijd welkom. De blauwe brieven zijn altijd netjes betaald. En dat zijn moeilijke gesprekken. Maar u weet zelf ook, in Johannes 3 vers 18, er staat, alleen door geloof mogen wij die hemelpoort betreden. Nu hebben we ernstige gedeelten gelezen met elkaar uit de Bijbel. Uit Lucas en Openbaring. Ja, van iemand die in dit leven alles had. De rijke man. Hij kon zich heel veel veroorloven. Ja, hij kon kleren laten maken van zeer uitzonderlijke materialen. Hij had alles. En we hebben gelezen van de arme Lazarus. En hij lag in de poort van die rijke man. En hij verlangde ernaar om verzadigd te worden met broodkruimels. En dan sterven ze allebei. En de rijke man, hij slaat zijn ogen op in de hel, zoals er staat in vers 23 van Lucas 16. En hij ziet van ver Lazarus in de schoot van Abraham. En er is een grote kloof tussen hen beiden. En dan is nu de vraag over dit gedeelte, gaat dit nu over de hel of gaat dit over het dodenrijk? En wat is het verschil tussen die twee? En we kunnen ons ook gelijk de vraag stellen, toen de Heere Jezus stierf aan het kruis op de heuvel Golgotha, ging hij toen naar de hel, zoals de reformatorische kerk dat beleidt? Wie van ons komt er uit de reformatorische kerk van oorsprong? Er zijn er toch een paar. Dan herkent u de apostolische geloofsbelijdenis nog wel. Dat hij is neergedaald ter helle. Ik kom er zelf trouwens ook vandaan. Maar klopt dat? Of is hij neergedaald in het dodenrijk? En om daar antwoord op te vinden wil ik wat inzoomen op dat woordje hel. Zoals benoemd in Lucas 16 vers 23. Mijns inziens staat dat woordje verkeerd vertaald in onze taal, want in het Griek staat er wat anders. Daar staat het woordje Hades. En als je Hades gaat vertalen naar het Nederlands, dan kom je uit op dodenrijk. En dat zie je in het Oude Testament ook. Het Oude Testament, dat weet u ongetwijfeld, dat is geschreven in het Hebreeuws. En als je daar het dodenrijk gaat vertalen, dan kom je uit bij Sheol. En Sheol en Hades betekenen allebei dodenrijk. Het betekent heel eenvoudig, het is de plaats van de dode mensen. Het rijk van de doden. Een plaats van de zielen die zijn heen gegaan. Misschien klinkt dit allemaal zweverig voor u, maar dit is gewoon eenvoudige Bijbeluitleg. Het dodenrijk, dat is een tussentoestand waar de overledenen van de afgelopen eeuwen zich bevinden. En degenen die verloren zijn, zij verblijven in het dodenrijk, in dat gedeelte waar de rijke man ook is. En zij blijven daar totdat het oordeel daar plaatsvindt, zoals we hebben gelezen in Openbaring 20. En daar kom ik straks nog op terug. Het dodenrijk, dat is geen vagevuur, zoals de Romeinse kerk dat doet geloven. Maar het is wel een plek van pijniging, omdat de rijke man, hij vraagt aan Lazarus om 1 druppel water. Omdat hij heftige pijn lijdt in het vuur. Hierzo in Lucas 16, vers 23 lezen we dus over het dodenrijk en niet over de hel. Daar wordt nog niet over gesproken. Ging Jezus dus naar de hel toen hij stierf? Nee. Op grond van de Bijbel kunnen we zeggen dat hij niet naar de hel ging. Wat zegt Petrus in 1 Petrus 3, vers 18 en vers 19? Ik wil het even met u lezen. En het zal, als het goed is, ook geprojecteerd worden. 1 Petrus 3, vers 18 en vers 19. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Dus toen de Heer Jezus stierf aan het kruis op de heuvel Golgotha, toen gaf hij zijn geest over aan de Vader. Toen werd hij één gemaakt met de zonde van de mensheid, van u, van jou en van mij. En wat heeft Jezus daar gedaan? Omdat hij neergedaald is in het dodenrijk. En hij noemt het hier in 1 Petrus 3 vers 19 een gevangenis. Hij heeft daar gepredikt. Hij heeft daar verkondigd. Hij heeft daar geproclameerd dat hij is gestorven. Maar dat hij op zou staan uit de dood. Dat kan geen één ander mens. Dat kon alleen de Heere Jezus Christus. Hij draagt de zegenkroon, broeders en zusters. Halleluja. Hij is ook in het paradijs geweest. Want weet u nog wat Jezus zei tegen die moordenaar aan het kruis? Aan beide kanten hingen 2 moordenaars. Jongeren, jullie weten dat denk ik ook wel. En ze zijn hem aan het bespotten. En opeens komt die ene moordenaar tot inkeer. Hij denkt, ja, het is straks echt voorbij. En dan zegt hij, gedenkt u mijner als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dan zegt de Heer Jezus, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Op die dag werd het verzoek van die moordenaar ingewilligd. En mocht hij binnentreden in het paradijs. En waar moeten we dan aan denken als we het paradijs horen? Nou, Genesis 2 vers 8 zegt daar het volgende over. Dat is een plek van harmonie. Het is een plek van vrede. Het is een plek van rust. En als u een dierbare heeft moeten missen, misschien wel een kind. Ik ben zelf ook mijn vader verloren toen ik 7 jaar was. En dat heeft diepe indruk gemaakt in ons gezin. Maar het is een troost dat hij mag weten dat hij bij de Vader is. In het paradijs. En zij blijven daar tot Jezus komst is daar en de opname plaatsvindt. En dan zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief dat wij de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Wat een troost, broeders en zusters. De 2 moordenaars stierven dus aan het kruis. En ze kwamen beide in Hades, in het dodenrijk, terecht. En datzelfde geldt voor die rijke man en de arme Lazarus. Of moeten we misschien zeggen die rijke Lazarus en die arme man. Ze komen in het dodenrijk terecht, maar wel met een duidelijk verschil. Die ene moordenaar in het paradijs en Lazarus ook in de schoot van Abraham. En aan de andere kant van het dodenrijk, die ene moordenaar en die rijke man. Vers 26 van hoofdstuk 16 zegt ook, er is een kloof. Bovendien is er tussen u en ons een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En we hebben net met elkaar gelezen, dan komt het besef bij die rijke man dat dat het voor eeuwig te laat is. Had ik maar. Had ik maar minder misschien in de wilde geleefd? Had ik maar de Heere Jezus gevolgd? Had ik me maar bekeerd tot de levende God? Hij beseft daar dat er geen weg meer terug is. En dat het voor eeuwig verloren is. Voor eeuwig te laat is. Er is geen weg terug. Broeders en zusters. We hebben vanmorgen te maken met een heilig God. Laten we daar dan ook diep, maar dan ook diep van doordrongen zijn. De engelen die roepen het uit voor het aangezicht van de Heere. Heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. Even een vraag tussendoor. Staat u wel eens stil bij de heiligheid van God? Hij heeft alles in zijn hand. Laten we dat niet vergeten, broeders en zusters. Het dodenrijk is dus een plek waar de overledenen heen gaan. Maar het is dus niet zo dat men een tweede kans krijgt om in de hemel te komen. Dus het is vanmorgen een serieuze zaak. En wie over die heiligheid van God mee kan praten, dat is Johannes. En ik wil met de constatering van het feit dat het dodenrijk realiteit is, u meenemen door het boek Openbaring heen. En u meenemen ook naar ons tweede punt. En dat is de verschrikking van de hel. U weet zelf dat Openbaring, mogelijk weet u dat, dat Openbaring betekent open, onthullen. Iets wat verborgen is geweest in het verleden, dat is ons nu bekendgemaakt. En misschien is Openbaring wel een gesloten boek voor u, dat kan. Ik heb er zelf ook heel veel moeite mee gehad. En ik weet nog dat toen ik in... Ik heb een half jaar in een pleeggezin gewoond. En mijn pleegvader, Cor Barthe, hij ging gewoon 's avonds met me zitten. En we hadden toen nog dvd'tjes, want het is bijna 20 jaar geleden. Dvd'tjes van dominee Arie Kleine. En dat ging over Jezus komt. En zo gingen we avond aan avond het profetische woord door. En het profetische woord ging voor me open. Echt waar, het is goed om dat tot je te nemen. En dat zegt niet dat ik alles begrijp van het boek Openbaring, maar het is goed om het tot je te nemen. U weet het misschien niet, maar ik ben timmerman als beroep. En af en toe moet ik wel eens een trap maken. Ik maak ze dan nog zelf in de werkplaats. En ik denk dat we allemaal wel een trap in huis hebben. Elke trap is anders, elke ruimte is anders. Elke ruimte moet apart ingemeten worden. En als je dus zo'n trap aan het maken bent, dan moet je goed je hoofd erbij houden, want als ik bij traptreden 1 al verkeerd ga, dan loopt heel de trap niet lekker. Als je gaat schaven en je gaat hem uiteindelijk in elkaar zetten. Zijn er timmermannen die dat kunnen bevestigen in ons midden? Ja? Zo ook met het boek Openbaring. Verdiep je erin. Constant. Ik wil je daartoe aanmoedigen. Nou, Johannes, hij is dus op Patmos. Hij is verbannen en op dat eiland krijgt hij van God uit mee om dus al deze dingen op te schrijven. En lees nu met me mee Openbaring 1 vanaf vers 10. Ik was in de geest op de dag van de Heere en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. En die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem, God, zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd. Want ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Johannes, hij ervaart de heiligheid van God. Dat hebben we gelezen met elkaar. Hij mag God zien in zijn heerlijkheid en glorie. En dan valt hij als dood aan zijn voeten neer. Hij had Yahweh, de levende God, mogen aanschouwen. En dan zegt Johannes hier: ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Weet u, hier komen we weer dat woordje Hades tegen. Dodenrijk. Net zoals we met elkaar hebben gelezen in Lucas. En waar ik nu met u naartoe wil, dat is Openbaring 19. En uiteindelijk hoofdstuk 20. Maar ik wil u een korte tijdlijn meegeven van dat wat er staat te gebeuren. En blijf er nu goed bij. Het zijn een paar teksten die we met elkaar gaan lezen. Vers 19 van hoofdstuk 1, daar staat het volgende. Schrijf nu op wat u hebt gezien. Nou, dat wat we net met elkaar gelezen hebben, vanaf vers 10 tot en met vers 18, dat heeft Johannes gezien. En vers 19, wat is? Dat is hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Dat zijn die zeven gemeenten, dat is de tijd waarin wij nu leven. En dan staat er in vers 19 van hoofdstuk 1, en wat hierna zal geschieden, wat hierna zal gebeuren. En dan neem ik u mee naar Openbaring 4 vers 1. Hoofdstuk 4 vers 1. En daar lezen we het volgende. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Vanaf dit moment ziet dus Johannes alles vanuit de hemel. Hij raakt in geestvervoering en hij ziet alles vanuit de hemel. En dan lees je vanaf hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19 niet meer over de gemeente van de Heer Jezus vanuit het boek Openbaring. Waar wij nu deel van uitmaken. Dat komt omdat dan de gemeente van de Heer Jezus, u, jij en ik, als je tot hem behoort, dan ben je thuisgehaald. En dan, mag ik het zo zeggen, dan breekt figuurlijk gezegd de hel los op aarde. En dat noemen we de grote verdrukking. En dat is een periode van 7 jaar, waar Daniël over spreekt, de laatste jaarweek. En in die 7 jaar opent God 7 zegels. En dat voert nu te ver om dat allemaal te bespreken. Maar het komt er in het kort hierop neer. De Heere gaat de aarde zuiveren, zodat er alleen nog overblijven wie echt voor hem willen leven. En de Satan, hij is er zich van bewust dat hij nog een korte tijd heeft. En hij zal er alles aan doen om de mensheid te misleiden en te verleiden. Hij zal zich voordoen als de Christus. Hij zal wonderen en tekenen doen. Hij is de antichrist waarvan Johannes al zegt in zijn brief dat de geest van de antichrist nu al onder ons werkzaam is. Daarom is er ook zoveel gaande in de wereld. De Satan die zit niet stil. En hij wacht tot hij zich ten volle kan geven. En dat kan pas als de weerhouder, de Heilige Geest, dus wij, als de Heilige Geest in ons woont, dan zijn we opgenomen en dan kan hij volledig losgaan. Hij zal zich voordoen als het beest wat uit de aarde opkomt. Hij zal de mensen een merkteken geven, Openbaring 13. En als je dat merkteken dus niet aanneemt, dan zul je worden gedood. En het beest wat uit de aarde opkomt en de valse profeet, zij zullen dan, en dat lees je in Openbaring 19, de eindstrijd aanspannen tegen God. Ik vind dat een beetje ironisch. Ik bedoel, als we de heiligheid van God indenken, wie zijn wij om tegen God te strijden? Het valse beest en de valse profeet, Zij willen dus de eindstrijd aangaan in het dal Armageddon. En dan willen ze Christus gaan overwinnen. En dat lezen we in Openbaring 19, vers 19. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. En dan komt het, deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Dus voordat het beest en de valse profeet ook maar iets kunnen aanrichten, worden ze gegrepen en in de hel geworpen. Hier wordt niet meer gesproken over het dodenrijk, broeders en zusters. Hier in hoofdstuk 19, vers 19, daar staat het woordje puros. Puur. Dat is echt. Dat is realiteit. Ze zullen de eerste twee personen zijn die in de hel geworpen worden. En vervolgens lezen we in hoofdstuk 20 dat de Satan gebonden wordt voor 1000 jaar. En die 1000 jaar zal aansluitend aan de grote verdrukking zijn. Dat noemen we ook wel het 1000-jarig vrederijk. Is dat symbolisch? Nou, ik denk het niet, want vers 7 van hoofdstuk 20 zegt: en wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Satan die zal nog 1 keer worden losgelaten. Stop een hond in een hok, een paar weken lang, en je laat hem vrij. Dan zal hij alles verslinden wat op zijn weg komt. Zo ook de Satan. We lezen verder vanaf vers 8 van hoofdstuk 20. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog, Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde. Zij omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel. En dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen. En dan komt het waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. Dit is gewoon het woord lezen, broeders en zusters. Dit kunnen we allemaal begrijpen. En dan staat er, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden. Tot in alle eeuwigheid. Jezus, die zei het weer al. Ga weg van mij, ga je vervloekten. Naar het eeuwige vuur dat voor de engelen en de duivel bereid is. Matthäus 25. Daarvoor is de hel bestemd. En dan komt het laatste definitieve oordeel over de mensen. Die niet geloofd hebben in de Heer Jezus als hun heiland en verlosser. We hebben dat gelezen vanmorgen in hoofdstuk 20 vers 11. En we gaan het nog 1 keer lezen met elkaar. Hoofdstuk 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg. Zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren en ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En dan kon mijns inzien is het meest verschrikkelijke vers uit de Bijbel. Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn, in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Laat dit eens op u inwerken. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van de Heere God zelf. Paulus die schrijft aan de Hebreeën: het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Hoe gaat het eraan toe in de hel? De Bijbel zegt dit: men lijdt er hevige pijn. In Openbaring 14, daar lezen we het volgende. Openbaring 14, vers 9b. Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij of zij ook drinken van de wijn van de toren van God die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Ik lees nog één tekst met u, 2 Thessalonicenzen. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Zo gaat het eraan toe in de hel. Weg van de heerlijkheid van zijn macht. Dag en nacht geen rust. 25 november 2020 stierf Diego Maradona. Misschien kent u hem nog wel. Het was een Argentijnse voetballer. En een journalist die schreef over zijn leven dat hij een turbulent leven had geleid. En toen schreef hij: ik hoop dat hij rust vindt in de handen van God. Broeders, zusters, ik hoop dat u die rust al gevonden heeft. Want als we gestorven zijn buiten de Heer Jezus, dan vinden we die rust niet meer. Verschrikkelijk. En jongelui onder ons, of misschien u zelf wel in uw jongere jaren. Misschien bent u wel naar feesten geweest op zaterdagavond tot diep in de nacht. Misschien heeft u wel meegezongen. Say hell yeah. Ik weet nog toen de corona, dat gebeuren, het was allemaal over. En er waren weer feesten en die ene DJ die kwam in het nieuws. En hij hitste die jongeren op. Say hell yeah. En al die jongeren die zeiden hem achterna. We weten niet wat we zingen als je deze tekst hebt gelezen. Het is verschrikkelijk. Denk dat eens in. Velen denken dat Satan het voor het zeggen heeft in de hel, maar dat is niet zo. God heeft het daar voor het zeggen. En dat hebben we net met elkaar gelezen, Openbaring 21. Misschien vraagt u zich wel af, staat mijn naam in het boek des levens? Dat zou kunnen. De vraag aan jou, heb je de Heer Jezus al lief gekregen? Ik wil je niet bang maken, maar ik wil je juist uitnodigen om tot de Heer te komen. Om hem aan te nemen in je hart en in je leven. Waarom? Omdat hij zo goed is. Omdat hij zijn leven gaf voor u, voor jou en voor mij. Weet je, vanuit onszelf zoeken wij de Heer niet. Laten we daar gewoon heel duidelijk over zijn. De Bijbel spreekt erover. Er is niks in ons wat zoekt naar de Heer. We liggen, zoals de Efezebrief zegt, we zijn dood in zonde en misdaden. Wat een genade is het dan dat je hem mag toebehoren. Wat een genade is het dat die genade aan u en jou verschenen is. En in het geloof mag je dan ja en amen zeggen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hij stierf daar aan het kruis op de heuvel Golgotha. En die ene moordenaar, hij mocht binnenkomen. En die deur, zoals we ook zingen in het lied, ik zie een deur wijd openstaan, een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Ik mag je de Heer Jezus aanbieden. Neem hem dan aan als jouw Heer en Verlosser. En ga die deur niet uit, voordat je rust en zekerheid hebt. Dat je zeker weet, Jezus is van mij en ik ben van hem. Dat zeker is. Kom naar me toe alsjeblieft, of naar een van de oudsten. En geef je leven aan hem. En voor u, voor jou, als je al gelooft in de Heere Jezus. Ik heb er aan het begin van de preek al iets over gezegd. Ik hoop dat het voor ons een wake-up call is. Voor mij was het wel deze week. Om te bidden voor onze dierbaren. Want misschien heeft u wel kinderen. Misschien heeft u wel kleinkinderen. Of misschien zelfs nog een vader of moeder. Die de Heere Jezus niet kennen. Met dit in ons achterhoofd. Wat de Bijbel daarover zegt. Zouden we dan niet juist voor die personen gaan bidden? En ik schaam me er zelf voor dat ik het de afgelopen tijd, wat zeg ik, de afgelopen jaren, heb laten verslonzen. Maar daarom mogen wij daarin ook naar de Heer toe gaan. En onze geliefden brengen aan de troon van genade. Dat is belangrijk. Zullen we deze komende week gewoon voor één persoon bidden? Dat de Heer krachtig zal werken. En misschien hebben we volgende week wel een getuigenis. Misschien heb ik u wel vanmorgen enorm ontmoedigd. Ik kan me het zo voorstellen. Het was niet het leukste onderwerp. Als ik nog een keer terug mag komen om te spreken, dan gaan we met elkaar nadenken. Wat zegt de Bijbel over de hemel? En ik mag u daar vast al een voorproefje van meegeven. Weet u, het zal geweldig zijn in de hemel. Openbaring 21... Daar wordt beschreven die toekomst waar we deel van uit mogen maken. Maar één ding wil ik er even uitlichten. Openbaring 21 vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood, waar we vandaag over na hebben gedacht, zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoop dat dat u bemoedigt. Neem dat mee ook deze week. Laat het woord van de Heere niet naast u neerleggen. Als we het woord van God hebben gehoord vanmorgen, dan zet dat ons aan tot daden. Broeders, zusters, wees gezegend in de naam van Jezus. Amen.